Goedenavond, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie in de kerk en thuis meekijken en meeluisteren met deze dienst. In deze dienst zal dominee Jochemsen uit Goudriaan voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met de groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar mevrouw Verwoerd uit de Beusichemstraat in Ochten. Ter voorbereiding op de dienst zullen we nu gaan zingen uit Psalm 26, vers 8, wat blijdschap smaakt mijn ziel. En wat er verder volgt in Psalm 26, vers 8. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Johannes 1 lezen we dat Jezus zegt: van nu af aan zult u de hemel zien geopend en de engelen van God opklimmend en neerdalend op de Zoon des Mensen. Jezus verwijst hier naar een geschiedenis uit het Oude Testament. Misschien dat de kinderen in de kerk ook die geschiedenis wel kennen. In het Oude Testament ging ook een keer de hemel open, was ook een trap waarop engelen op en neer daalden. Het was In de tijd van Jacob. Nou, daar gaat het over, over Jacob, die ook zo die engelen van God zag. Maar het gaat vooral over de God van Jacob. God die naar Jacob omzag. Genadig uit de hoogte keek. Uit de hemel, ondanks alle zonden van Jacob. Zalig ben je, gelukkig, als je die God van Jacob tot je hulp hebt. Daarvan zingen we nu met Psalm 146, vers 3 en 4. In de oude berijming 146, 3 en 4. Verbondenheid met alle christenen wereldwijd willen wij ook deze avond ons geloof belijden in de drie enige God, in wiens naam we zijn samengekomen. En daarna zingen we van Psalm 105, vers 5 en 6. Psalm 105, waar het ook weer gaat over Jacob, die ook werd opgenomen in het verbond, net als zijn opa Abraham en Isaac. En ook mooi, hè? Dat gaat tot in de duizendste geslacht. Nou, toen jij gedoopt werd, is het misschien ook wel gezongen. Psalm 105, vers 5. Ook bij Israël ingelijfd. Die God van Abraham, Isaac en Jacob wil ook onze God zijn. 105, vers 5 en 6 zingen we naar onze geloofsbelijdenis. En ieder belijden met mij. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, dat ook de lichamen weer zullen opstaan en eeuwig leven. Zullen we samen bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u dat u ons hier ook deze avond bijeenbrengt. Dat u ons samen roept. En ook als we thuis of elders verbonden kunnen zijn. En dat het met blijdschap is dat wij hier mogen zijn, ook thuis verbonden, omdat u ons wil ontmoeten, omdat u tot ons wil spreken, dat we met blijdschap hier zijn, dat we uw woning lief hebben, omdat u juist hier ook tot ons wil spreken, ons de weg wil wijzen, en dat we zo hier met blijdschap u loven, uw naam prijzen, in deze eredienst u aanbidden, Vader, Zoon en Heilige Geest, om wie u bent en wat u geeft. Wij vragen zo. Geef ons zo alles wat nodig is, ook vanavond, dat u in ons midden bent. Dat we merken dat u uit de hoge hemel op ons neerziet. Dat u naar ons omziet, vol genade, vol liefde. Dat hebben we nodig als we zien wie wij zijn, vanwege al het verkeerde, onze zonde. Dat hebben we nodig als we ook soms zoveel zorgen zijn. Verdriet, gemis. U weet van zorg in het midden van de gemeente. U kent ook de verborgen pijn. Ook in het hachelijkst en het moeilijkst lot. Op u onze hoop vestigen. Dat u er bent, dat u ons niet loslaat. We bidden dat u zo tot ons komt door uw woord. Dat u zo tot ons spreekt. Dat die woorden ons raken, ons bemoedigen. Dat uw geest zo in ons hart werkt. Dat het uitwerking heeft. Dat we tot u komen voor het eerst en ook steeds meer, steeds dichter naar u toe. Opdat we leven aan u toegewijd. Dat we u niet ontvluchten als een Jona. Maar juist dicht bij u willen zijn en in uw dienst staan. Uw naam verkondigen. Alle volken mogen weten wie u bent. Wij bidden. Niet omdat wij ergens recht op hebben, maar wij verwachten het van u. De levende God, zegen ons zo uit genade. Amen. We lezen vanavond uit Genesis 28, vanaf het 10e vers tot het eind. Daar gaat het over iemand die op reis is. Maar het is geen vakantiereis. Het is een vlucht. Iemand die moet vluchten. Ja, het gaat over Jacob. Jacob, de zoon van Isaac en Rebecca, die moet vluchten. Vooral voor zijn broer Esau. Esau die hem wil vermoorden. Wees dan niet gelijk al te negatief over die Esau. Want Jacob had Esau bedrogen. Je kent het denk ik wel, die geschiedenis ook, als je nog jong bent. Jacob wilde graag de grootste zegen, de eerste geboorte zegen. En hij zei tegen zijn vader dat hij Esau was. En zijn vader trapte erin. Zijn vader werd ook door Jacob bedrogen. En daarom wilde Esau toen Jacob doden. En gaat hij dan van het zuiden in Israël, waar hij woont, Beersheba, dat is nog een eind onder Jeruzalem, naar Haran, dat is op de grens van Syrië en wat nu Irak is. Daar woonde nog familie en daar gaat hij dan naartoe. Lees in vers 10. Jacob nu vertrok uit Beersheba en ging naar Haran. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, want de zon was ondergegaan. Hij nam een van de stenen van die plaats, maakte daar zijn hoofdkussen van en legde zich op die plaats te slapen. Toen droomde hij en zie, op de aarde stond een ladder waarvan de top de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. En zie, de Heere stond bovenaan die ladder en zei, ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waar u op u ligt slapen zal ik en uw nageslacht geven. Uw nageslacht zal talrijk stof van aarde. En u zult zich uitbreiden naar het westen, het oosten en het zuiden. In u en uw nageslacht zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En zie, ik ben met u. Ik zal u beschermen overal waar u heen zult gaan. En ik zal u terugbrengen in dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik tot u gesproken heb. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zei hij, de Heere, is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Daarom was hij bevreesd en zei hij: hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niets anders dan het huis van God en de poort van de hemel. Daarna stond Jacob 's morgens vroeg op. Hij nam de steen waar hij zijn hoofdkussen van gemaakt had, zette die overeind als een gedenkteken en goot er olie op. Hij gaf die plaats de naam Bethel, hoewel de naam van de stad eerst Luz was. Jacob legde een gelofte af en zei: als God met mij zal zijn en mij zal beschermen op deze weg waarop ik ga en mij brood zal geven om te eten en kleren om aan te trekken en ik in vrede in het huis van mijn vader zal terugkeren, dan zal de Heere mij tot een God zijn. Deze steen die ik als gedenkteken overeind gezet heb, zal een huis van God zijn. En van alles wat u mij gegeven zult, zal ik u zeker het tiende deel geven. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Het gedeelte waar het en de preek zo ook over gaat. Eerst even een vraag. Kunt u zien wat ik hier in mijn handen heb? Ook achterin, jongens, meisjes. Ik weet niet of u het kan zien. Het is maar klein, maar ja. Ik moet echt wel deze munt hebben. Je kunt zien, het is een 2-euro-munt. En het is een euromunt uit Nederland. Ja, dat is wel bijzonder, want munten die je tegenwoordig hebt, vaak uit Frankrijk of Duitsland of andere landen, die zijn anders. Want hier staat iets op die rand. Heb je het al eens gezien, gelezen, wat erop staat op zo'n rand van een 2-euro-munt? Nou, je ziet het misschien wat beter. Hier staat op: God zij met ons. Best bijzonder, hè, dat het in Nederland er nog op staat. En nou, wel mooi, hè? Juist, wat doe je met je geld? Waar geef je je geld aan? Kan God daar met je zijn? En ook wel een verlangen, hè, dat God zij met ons in heel ons leven. Dat is ook het belangrijkste in het leven, toch? Dat God met je is. Nou, daar gaat het vooral over in de preek. Dat God met ons wil zijn. Ja, zo staat het er nog sterker dan op zo'n euromunt. In vers 15 lezen we. Voor de vierde keer. En zie. En nu het belangrijkste. Dat God zegt: ik ben met u. Niet alleen als een wens. God zij met ons. Maar ik ben met u. Daarvan gaan we nu ook zingen. Uit Weerklank 459. Het eerste en het derde vers. Op bergen en in dalen en overal is God, ja, die God die met ons wil zijn. 459 vers 1 en 3. Gemeente van Christus, waar droomt u van? Of zijn uw dromen vervlogen? Is er niets meer om daaruit te zien? Ik hoop dat juist als je jong bent, dat je nog droomt. Dat je dingen hebt waar je naar uitkijkt. Wat je later wilt worden. Wat je hoopt. Ja, dagdromen. En daar zo in je gedachten mee bezig bent. En misschien ook wel 's nachts. Dat je 's nachts erover droomt. Ja, misschien kun je je dromen niet altijd meer herinneren. Maar we dromen allemaal. Dromen over dingen die we hebben meegemaakt. Over onze zorgen, waar we bang voor zijn. Als er conflicten zijn, je kunt er van wakker liggen, maar ook van dromen. En dromen, ze kunnen ook van God zijn. Dat God door een droom iets duidelijk maakt. Zelfs door al dat menselijke heen, door al het zondige heen. Ja, want in onze dromen zijn ook vaak allerlei zondige gedachten en begeerten. Maar zoals ze door overdag invallen kunnen zijn door de geest geleid, zo kan het ook 's nachts. Dat God iets duidelijk maakt. Dat God je waarschuwt. Dat God je wil bemoedigen. Dat God de weg wijst. Zo is het ook in die droom waarvan we gelezen hebben. Ja, zie je hem daar gaan. Alleen. Hardlopend. Rennend, vluchtend voor zijn leven. Rennend tot het helemaal donker is. Ja, waarschijnlijk heeft hij op deze eerste dag al meer dan 80 kilometer gelopen. Dat is al een heel eindje. Van Beceba, nu in Bethel. Ja, hij was zijn leven ook niet zeker. Wat zou zijn broer doen, Esau? Zou die hem achterna komen? En de dienaren van Esau, zullen die ook achtervolgen? Zal het door hem heen gegaan zijn? Angst? Verdriet? Nu hij zijn vader en moeder, die al oud zijn, moet achterlaten? Zal hij hen ooit weer zien? Zal er gebeuren onderweg, waar in Israël die wilde dieren nog rondlopen? Zal de toekomst brengen? Zal het door hem heen gaan? Ook boosheid? Boosheid op zichzelf? Dat hij zich zo in de nesten gewerkt heeft? Dat hij dit gedaan had, ja, met de beste bedoelingen. Hij wilde die zegen van God, die grootste zegen. Maar nu moest hij zijn vader en moeder verlaten en wat zijn leven bedreigt. Kun je het voorstellen? Kun je het een beetje indenken wat Jacob zou doormaken? Nee, wij zijn niet op de vlucht. Waarschijnlijk een rustig leventje. Hoewel, misschien toch wel een beetje op de vlucht. Op de vlucht voor iemand die je liever niet meer onder ogen komt. Op de vlucht voor God. Dat je God uit de weg gaat. Achtervolgd door je eigen fouten. Wat je verkeerd gedaan hebt. Een onzekere toekomst. Net als Jacob. Jacob, hij durft waarschijnlijk niet in een stad te overnachten, in een hotel of een herberg, zoals dat toen genoemd werd. Misschien dat hij dan juist sneller werd opgespoord, ontdekt. Nee, hij wil overnachten in het open veld, gewoon in een woest gebied. Al zijn daar wel dan wilde dieren, daar wordt hij minder snel gevonden. En misschien is het ook wel dat hij de stilte zoekt, de rust om alles te overdenken, nu hij zo gehaast vertrekt. En dan droomt hij. Droomt hij dat hij achter. Droomt hij over het missen van zijn moeder? En zie, iets bijzonders. Let op. Op de aarde stond een ladder. Of ook wel vertaald, op de aarde werd een ladder geplaatst, gesteld. Geen gewone ladder die je misschien thuis in de schuur hebt staan, die je tegen de muur aanzet om even iets wat een paar meter hoog is te zien, naartoe te klimmen. Je moet denken aan echt een brede, stevige trap, ladder, waarschijnlijk van steen. Het woord wordt gebruikt voor een trap van bij een paleis bijvoorbeeld, aan de buitenkant, naar een bordes leidt, of naar een volgende verdieping. Een echt stevige trap. En dan ook niet een die naar de volgende verdieping gaat, een paar treden. Nee, een trap die tot aan de hemel gaat. Waarvan de top de hemel raakt. Een enorm hoge trap. En zie, nog iets bijzonders. Op die trap zijn engelen. Engelen die van beneden naar boven gaan en van boven naar beneden. Wat wil dat zeggen? Wat betekent dit? Nou, engelen kom je in de Bijbel vaker tegen. Engelen als boodschappers van God. Engelen die meestal uit de hemel iets doorgeven voor de mensen op aarde. Om een boodschap door te geven, zoals aan Maria en Zacharias in de adventstijd. Hier lijken ze ook als het ware de gebeden, het zuchten van Jacob op te zenden tot God. Dat brengen ze als het ware bij God in de hemel. Ja, en dan brengen ze de boodschap van God ook naar de aarde, naar Jacob. Engelen. Ja, wat een zegen dat God dat heeft bekendgemaakt, dat er engelen zijn rondom ons, ook om ons te beschermen. Engelen als een teken, zo wil God met ons omgaan. Hij wil er voor ons zijn. Hij wil ons helpen, ons bemoedigen. Ja, God zelf kan dat natuurlijk ook rechtstreeks doen, maar engelen als zichtbaar, tastbaar voor mensen die ze gezien hebben en soms nog wel eens zo'n engel zien. Als een bemoediging. Om duidelijker te maken wie God is en wat God geeft. Al moet je ook weer niet al te veel op die engelen letten. Hoe belangrijk ook, hoe waardevol. Die engelen verdwijnen ook hier uit het zicht. Hoe bijzonder het ook is. Er staat er nog een keer, en zie, in vers 13. En zie, de Heere stond bovenaan de ladder. Uiteindelijk gaat het om God zelf, de Heere der engelen. De koning der koningen. En die die engelen in dienst heeft en de engelen uitzendt. Het gaat om God zelf, wie hij is. De Heere, met allemaal hoofdletters geschreven. Die ook zegt, ik ben de Heere. Dan staat er in het Hebreeuws Yahweh. Betekent, ik ben er. Ik ben erbij. En die wonderlijk mooie eeuwige naam, ik ben en ik zal er zijn. Die naam die wijst op wie God is. En op zijn trouw, op zijn verbond. Zo zegt hij het ook, hè? Ik ben de God, de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Valt niet nou meer uw vader Isaac. Ja, er zat ook al wat tussen Isaac en Jacob. Maar God gaat door in de lijn van de geslachten, die trouw houdt. Ja, en zie, de Heere. Maar luister dan ook. Het gaat niet alleen om het zien, het gaat om het horen. Het horen wat God, de Heere, zegt. En dat zijn er heerlijke beloften. Wat een zegen. God spreekt. God laat Jacob niet los. Die ladder is daarvan een beeld. Die ladder als een verbinding tussen hemel en aarde. Ladder vanuit de hemel. Wanneer Jacob niet tot God kan gaan. Wanneer Jacob denkt, zal God er nog wel voor mij zijn? Ik heb het er niet naar gemaakt. Ik heb het niet verdiend. Plaatst God een ladder. Legt verbinding. Stuurt zijn engelen. Zoals een kinderlied dat ook zegt, hè? Die wijsman en die dwaze man die een huis bouwen. Dan staat er ook op een gegeven moment, hè, bouw je levenshuis op Jezus de Heer. En de zegen daalt dan neer en het gebed stijgt op. Nou, zo is het eigenlijk door die engelen. Die brengen de zegen van God. En het gebed van Jacob brengen ze bij God. Zo is God. Ja, als wij het zouden mogen bepalen, dan zouden we zeggen, nou, die Jacob laat maar even voelen dat hij het helemaal verkeerd gedaan heeft. En hij moet het nu maar zelf uitzoeken. Wat hij nu gedaan heeft als een leugens en bedrog, verschrikkelijk. Maar God ziet genadig uit de hoogte naar deze bedrieger. Ja, niet dat God het goed praat. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. Maar God wil het wel goed maken. God laat zijn kind niet los. God spreekt. Belooft alles wat Jacob ontbreekt. Een vijftal ziel en lichaam belooft God het heerlijkste. Een handvol beloft. Jacob, hij voelt zich alleen. Daar is hij ook alleen. En zal God nog wel met hem te maken willen hebben. Maar God zegt, ik zal u niet verlaten. En Jacob, hij moet nog zo'n 800 kilometer reizen. Helemaal naar Haran. En nog maar zo'n 10% afgelegd. En wat kan er niet onderweg gebeuren? Wat een gevaren. Maar God zegt, ik zal u beschermen. En Jacob, hij kan zich afvragen, kom ik ooit nog wel weer terug in dit beloofde land? God zegt, ik zal u terugbrengen in dit land. Wat ik ook u beloofd heb. En Jacob, hij kon zich afvragen, zal ik ooit wel kinderen krijgen? Weet je trouwens hoe oud Jacob was toen dit gebeurde? Nou, soms wordt wel eens gedacht, Jacob was nog jong toen dit gebeurde. Maar Jacob was al 77. Nou, dan moet je dan misschien een beetje omrekenen. Toen werden de mensen ongeveer 2 keer zo oud als nu. Maar ja, dan was hij toch een jaar of 38. Nou, de jongste niet meer, hij woont nog steeds thuis. Nou, echt een moederskindje. Nou ja, kijk, het is mijn vrouw natuurlijk nog heel anders dan mijn man. Maar je kan toch ook wel als man 38 afvragen, zal ik ooit nog trouwen, kinderen krijgen. Maar God zegt, ook dat zal gebeuren. En in jouw nageslacht zullen zelfs alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Maar dan, als het belangrijkste, nog een keertje. En zie, let op in vers 15. En zie, ik ben met u. Ik ben met u. Ik ga met je mee, Jacob. Ik ben erbij, wat de toekomst ook zal brengen. En Jacob zal ook nog de gevolgen van zijn zonde ondervinden. En het zal nog een zware reis worden. Hij zal nog heel veel meemaken. Maar ik ben met u. Dat is de heerlijkste belofte. Hoe moeilijk het ook wordt, als God met ons is, is het toch goed. Wat een genade van God. Wat hij zelfs met een Jacob wil zijn. Wat een liefde van God. Ja, daar kun je toch over verwonderen. Dat God hem met een Jacob van doen wil hebben. Hij zegt u misschien, ja, wel een mooie geschiedenis zo, maar ja, wat heb ik daaraan? Het is voor Jacob. Waar wil God wel met mij zijn? Nou, in het algemeen kun je natuurlijk zeggen, ja, die God van Jacob is nog steeds dezelfde God. God is niet veranderd, die God die trouw houdt, die ook met ons wil zijn. Maar ja, dat wil je toch persoonlijk weten en hoe weet ik dat? Nou, denk even ook aan die aanvangstekst, Johannes 1. Maar de Heer Jezus zegt in het laatste vers tegen Nathanael en andere discipelen: u zult de hemel zien geopend en ook die engelen van God neerdalen en opklimmen op de Zoon des Mensen. En zo noemde Jezus zichzelf, hè? Hij kwam bij ons heel gewoon, de Zoon van God als mensenzoon, een van ons. Jezus zegt dus, die ladder, dat ben ik. Ik ben de verbinding tussen hemel en aarde. In Jezus ging ook de hemel open. Daalde de Zoon van God naar ons af. Geen engel, God zelf. In Jezus zien we toch wie God is. Zien we het op zijn diepst. Dat zegt ook toch zijn naam. Zijn naam die is ook Immanuel, God met ons, nog veel rijker dan op zo'n euromunt staat. Niet alleen als een wens, God zij met ons, maar God met ons. Dat is zijn naam, en in het Oude Testament al voorzegd. Dat wilde God duidelijk maken in de komst van Christus. Ja, niet dat alles dan zomaar goed is en goed gepraat wordt. Hij kwam om te lijden en te sterven. Voor Jezus werd de hemel gesloten aan het kruis van Golgotha. Jezus schreeuwde het uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat voor ons een toegang tot God zou komen. Toen het volbracht was, hij scheurde dat dikke gordijn in het heiligdom, in het huis van God, als een teken, als toegang tot God. Er is genade, verzoening. In Jezus is de weg geopend naar de Vader. Zo zien we de liefde van God op zijn diepst. Maar deze geschiedenis al naar verwijst. Ja, we zouden het zelf niet zo misschien gedacht hebben, maar Jezus zelf trekt die lijn. En hoor wat Jezus zegt, net voordat hij naar de hemel gaat. Waarschijnlijk al meer dan 500 broeders tegelijk. En zie, ik ben met u alle dagen tot het einde van de wereld. Dat is het woord van Jezus. Zo bemoedigt hij zijn gemeente. Grond van zijn volbrachte werk. Zie op Jezus. En hoor wat hij zegt. Wie God voor ons wil zijn, in zijn liefde, onuitsprekelijk groot. En zie, ik ben met u. Waarheen u ook gaat. Ja, het is ook heel ruim gezegd tegen Jacob. Oh, is natuurlijk wel de vraag. Ja, wat doet Jacob? Niet alles is goed. Ja, maar als je God wil dienen, als God het belangrijkste voor je leven is, dan wil je ook hem volgen en op zijn weg gaan. Het is misschien zoals, ja, ouders een kind goed in de gaten houden. Een jong kind, peuter, de eerste stappen zet. Ik ben erbij. Zo wil God er zijn. Het leven lang. Als we bij hem blijven.
gemeente, geloven we dit evangelie. Dat God zegt, ik ben met u. Is dat ook voor ons het belangrijkst? Hoe zwaar het misschien kan zijn op de vlucht voor mensen bedreigd en vol zorg en verdriet. Ik ben met u. Ja, wat is onze reactie op deze woorden? Wat doet dit ons? Hoe raakt dit ons? Ja, dat is de vraag voor het vervolg van de preek. En dan letten we eerst ook even op de reactie van Jacob. Het is wel mooi hoe Jacob reageert op deze heerlijke belofte van God. Er staat in vers 16 dat Jacob wakker werd. Dan kun je denken, nou ja, mooie droom, maar het is voorbij. Was maar een droom. Maar dat zegt Jacob niet, hij weet zeker, dit is een droom van God. Hij zegt, de Heere is werkelijk op deze plaats. En ik heb het niet geweten. Ja, aan de ene kant is het wat dubbel, hè, wat hij zegt. Aan de ene kant, werkelijk, het is echt waar, God is hier. Aan de andere kant, ik heb het niet geweten. Is dat iets van onzekerheid? Twijfel? Of God er wel echt is? Nee, dat denk ik niet. Die zekerheid staat voorop, het is werkelijk waar, God was hier. Maar ieder iets van verwondering. Ik heb het niet verwacht. Ik had het niet gedacht. Het is zo plotseling, onverdiend. En Jacob, ja, ik heb het eigenlijk niet eens goed beseft. Ja, ik sliep ook. Hij had misschien wel wakker willen zijn. Maar dan was nog maar de vraag of het werkelijk tot hem doorgedrongen was. Het is zo groot, zo heerlijk. Ja, dat is toch zo, als God er is, als God je ontmoet. Ja, gewoon als je uit de Bijbel leest. Dat God tot je spreekt. En misschien wel bijzondere momenten in het leven, dat je het extra voelt. En ook, ja, God is er, wat een zegen. Juist omdat het zo moeilijk was. En misschien besef je het pas achteraf goed. Dat je achteraf ziet, ja, het was ontzettend moeilijk, maar wat was God toen dichtbij? Ik merkte het, hij was er, hij hielp me. Soms besef je het later nog beter dan op dat moment. Ja, het staat ook, hè, zo'n mooi lied van... verborgen en aanwezig deelt hij ons bestaan ook. Soms onverwacht en ongedacht. Je kunt het ook niet goed onder woorden brengen wat dat is. Maar Jacob is er in ieder geval diep van onder de indruk. Hij zegt ook in vers 17, hoe ontzagwekkend is deze plaats. Er staat ook bij, hij was bevreesd. Dat wil nog niet zozeer zeggen van nou, angstig. Kan er iets van huiver zijn ook, als je iets van God ziet, dat lees je in de Bijbel wel. Ook iets van de vrezen des Heren, van het ontzag voor God, die diepe eerbied. Ja, dat die heilige God tot mij wil spreken en voor mij wil zijn, naar mij omziet, van mij houdt. Wat heerlijk. Ik hoop dat we iets van herkennen, van die diepe indruk. Die ook Jacob ondervond. Als hij ook zegt, dit is niets anders dan het huis van God. Het huis van God, dat is in de Bijbel eigenlijk altijd de tempel die later gebouwd werd. Daar wilde God wonen, dat was de plek van ontmoeting tussen God en zijn volk. Maar Jacob zegt ook hier dus, ook dit is een huis van God. Hier wil God zijn, hier woont God, hier is God. Ja, dat kan natuurlijk in de kerk zijn, hier in het bijzonder, dat God ons wil ontmoeten, dat God tot ons spreekt door de Bijbel. En ik hoop, nou ja, dat je dat ook mag ervaren, en ik heb misschien meer dan een andere keer, maar dat God je aanspreekt, dat God je helpt, dat God je kent door wat je zingt, wat je hoort, soms maar een enkele regel die je treft. Maar dat kan dus ook op andere plaatsen. Ja, als je thuis ook de Bijbel leest, natuurlijk in eerste plaats, en als je daar met anderen over spreekt, dat het je soms overweldigt. Misschien op vakantie in de natuur. God is er. Het is misschien wel opgevallen, dat huis van God, dat is een belangrijk woord, dit gedeelte, daar kom ik zo nog op terug. En wat ook opvalt in dit gedeelte is dat heel vaak het woordje plaats gebruikt wordt. En dat begint al in vers 11. En dat er drie keer staat het woordje plaats, dat je denkt, nou ja, het valt gewoon op. Hij bereikte de plaats waar hij overnachtte, nam een van de stenen van die plaats en legde zich op die plaats te slapen. En later in dit gedeelte komt nog drie keer het woordje plaats naar voren. En het wordt nog meer apart als je dan in vers 19 leest dat die plaats eigenlijk al een naam had. Luz. Waarom had je dat niet gelijk gezegd? Nou, Luz was een heidense plaatsnaam. Dan wordt dat op andere plaatsen in de Bijbel gewoon gebruikt. Maar als in de Bijbel een naam bewust algemeen gehouden wordt, een plaats, soms ook bij een persoon die geen naam krijgt, maar gewoon iemand, dan wil de Bijbel dat vaak zeggen als iets, dit is iets algemeens. Dit kan overal zijn. Een plaats, waar dan ook. Iets van anywhere. Everywhere. Overal kan dit zijn. Waar dan ook. Dat het is een huis van God, waar God ons wil ontmoeten. Noemt Jacob dan die plaats dan Bethel. Ja, daar komt het huis van God weer naar voren. Bethel gemeente. Een Bethel kerk. Ja, dat naam hoor je ook nog wel eens in onze tijd, hè? Bethel. Ik kom zelf uit Ede, heb je de Bethel kerk. En in buurdorpen als Lunteren en Barneveld en Veenendaal heb ik allemaal een Bethel kerk. Ik weet niet of dit kerkgebouw ook nog een naam heeft. Kleinere plaatsen hebben natuurlijk vaak maar één hervormde kerk en dat is gewoon een hervormde kerk. Maar wel mooi hè, als dan een naam gegeven moet worden in grotere plaatsen aan een kerkgebouw. Dat het ook vaak Bethel genoemd wordt. Huis van God. Dat is het verlangen van de bouwers. Dat het tot een ontmoeting met God komt. Waar God wil wonen. Waar de hemel geopend wordt. Waar God neerdaalt. Ja, Jacob, hij noemt die plaats ook, het is een poort van de hemel. Hier zie ik al iets van de hemel. De hemel geopend, waar God zelf is. Ja, ik hoop dat ook zo, dit kerkgebouw. Van een poort van de hemel, is een zicht op de hemel. Dat je weet, ja, die poort staat open, ook voor mij. Om Jezus wil de deur, de poort naar God. Deze versen, ze tonen de verwondering, de dankbaarheid van Jacob. Voor deze belofte, ik ben met u. Ja, die reactie van Jacob wordt best uitvoerig beschreven. En daar kunnen we ook best veel uit leren. Ook in wat staat in vers 18. Hij neemt de steen die hij als kussen gebruikt had en zet die overeind. Er nog wat olie op. En zette die als een gedenkteken. Waarom doet Jacob dat? Nou, dit is zo bijzonder. Dit wil hij niet vergeten. Hij wil niet vergeten wat God hem liet zien. Wat God deed horen. Wie God is. Een blijvende herinnering. Ja, dat is goed. Later in de Bijbel lees je ook wel eens dat God zelf een opdracht geeft om een gedenkteken op te richten als God een wonder gedaan heeft, opdat het volk Israël niet zou vergeten wat God gedaan heeft. En ja, God weet hoe vergeetachtig we zijn. Daar hebben we soms al last van als we jong zijn. Hè? Ja, op school weet je dan niet meer wat je geleerd had. En nou ja, de opdracht kreeg ik om je kamer op te ruimen en ben je soms zo weer vergeten. Ook in het geloof wat we jong zijn, pas we wat ouder geworden zijn. Geheugen gaat er meestal ook niet vooruit. Goed om gedenktekens te hebben, opdat we niet vergeten wat God gedaan heeft, wat God beloofd heeft. Mag ik één voorbeeld noemen? Denk aan je doop. De doop. Heeft God ook gezegd, ik ben met je. Toen je gedoopt werd in de naam van de Vader, zei God, ik wil als een liefdevolle vader voor je zorgen. Als zoon al het verkeerde vergeven. En als Heilige Geest in je wonen en werken. Wat een zegen. Dat God zo zegt, juist bij de doop, ik ben bij je. Als een onderstreping wat in de Bijbel staat. Nou, hang de doopkaart maar op. Een blijvende herinnering. Dat je niet vergeet. God is er. Je doopdatum. Kun je elk jaar weer vieren, gedenken. Een herinnering. Opdat we niet vergeten. Dat doen we nogal eens. Zelfs als we gedenktekens hebben opgericht. Ook Jacob vergat het later trouwens. Om God te danken. Terwijl hij dat wel beloofd had. Dat is ook het slot van dit gedeelte. Hij zegt ook, als ik terugkeer, en dan zal ik u 10% geven, tiende van alles wat u mij gegeven hebt. En nu had hij helemaal niks. Dat is trouwens best opvallend. Toen voor zijn vader Isaac ver weg een vrouw gezocht werd, kreeg de knecht van Abraham wel 10 kamelen mee en heel veel geld en bezit. Jacob kreeg helemaal niks. Het zat ook niet meer goed met zijn vader. Was zijn vader heel rijk. Hij gaf niks. Maar Jacob zegt, als ik terugkom, zal ik het geven. En dat is dan niet alleen een vage belofte, zoals mensen wel eens beloven. Als God, als u mij geneest, dan zal ik u helpen en dan zal ik u dienen. En als u mij helpt uit de nood, dan zal ik trouw naar de kerk gaan. Maar daar komt niet altijd wat van terecht. Ik denk dat het niet een voorwaarde is van Jacob, maar vooral meer ook vertrouwen op God. U zult met me meegaan, dat heeft u beloofd, daar vertrouw ik op. En ik zal u dan ook 10% geven van alles wat ik ontvang. En dan herhaalt Jacob bijna letterlijk de belofte van God. Wel mooi. Hij vertrouwt zo op dat woord, dat is zo tot hem ingegaan dat hij dat onthouden heeft. Misschien wel opgevallen zijn twee kleine verschillen. Hij heeft het ook over brood en kleding. Dat had God niet genoemd. Ja, dat was ook die zonde van Jacob. Hè? Dat ging over eten en kleding. Maar Jacob beseft nu, ook daarin ben ik van God afhankelijk. En hij heeft het niet over dat nageslacht. Dat is misschien ook wel een beetje pijnlijk. Want uiteindelijk was dat het belangrijkste van de belofte van God voor Jacob. Dat in zijn nageslacht alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Nou, daar ging het God om het nageslacht, om Christus. Die geboren zou worden uit het nageslacht van Jacob. Ja, Jacob lijkt misschien toch wat meer op zichzelf gericht dan op de toekomst. Maar hij vertrouwt op God. Dat God met hem is. Dat God met hem mee zal gaan. God heeft die belofte ook vervuld, al noemt Jacob het niet. De Messias is geboren uit het nageslacht van Jacob. Die zei, ik ben met u, alle dagen, tot het einde van de wereld. Mijn naam is Immanuel. Ik ben de ladder, de verbinding tussen hemel en aarde. Dat was het belangrijkste voor Jacob. Is het ook voor ons het belangrijkste? In Christus. Hij gaat met ons mee. We zien op hem in het geloof. Hoe onzeker het kan zijn. Hij weet ook hoe we zwerven moeten. Maar hij kent onze tranen. Hij wil ze drogen. Ja, dan kun je zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Amen. Wij zingen van die psalm 56. Het vierde en het vijfde vers. Psalm 56, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ook mijn tranen hebt u bewaard. En vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Thank you. Zullen we samen danken en bidden? Trouwe God en Vader in de hemel, wij danken u voor uw woord. We roemen het onfeilbaar woord. Ook als het gaat over de geschiedenis van Jacob. Ook van al zijn zwakheden en zonden. Bovenal van uw genade. Dat u naar Jacob omziet. Hem opzoekt. Met hem wil gaan. Wat een zegen voor Jacob. Een zegen. Wat een zaligheid als u zo ook onze God wil zijn. Als u zo ook met ons gaat om Jezus wil. Door zijn volbrachte werk. Dat dat ons houvast is. Dat ons geloof. Wat dan ook de toekomst brengt. Hoe het ook gaat. Dat u er bent, dat u erbij bent. Op bergen en in dalen. Ja, overal. Ook na deze dienst. Nou, als we misschien wel in een moeilijke situatie thuiskomen, alleen of waar verdeeldheid is, oneenigheid, gebrokenheid. Morgen wakker worden, vol zorg en verdriet. Opzien tegen werk, dingen die gedaan moeten worden. Dat u er bent, dat u meegaat. Sterk ons zo in het geloof, en dat we zo ook u volgen. En ook dicht bij u willen blijven. En dat ook die gedenktekens ons eraan herinneren. Uw woord, de tekenen van doop en avondmaal. En ook andere tekenen. En dat we zo u zijn toegewijd. Van harte, als we zien wie u bent en wat u geeft. En ook samen als gemeente om elkaar heen staan, elkaar bemoedigend, elkaar wijzend op u. Werk zo met uw kracht, Heer. Dat u doorgaat met uw werk, ook hier in ochtend. Zegen al het werk wat gedaan wordt door kerkenraad, door anderen die zich inzetten op allerlei wijzen. Dat er ook voldoende vrijwilligers zijn, ook aanstaande vakantie Bijbelweek en andere taken. Wij bidden u, werk met uw geest en kracht. Deze gemeente en onze kerk, de verschillende kerken en gemeenten in ons land, dat we één zijn in u en wat uw woord zegt. Uw kerk wereldwijd, ook die vervolgd wordt en bedreigd, beschermt uw hoed. Bang als werk voordat u er bent, dat dit uitgaat. Dat volgens nog vol van u worden. En dat wereldwijd mensen geraakt worden door wat u geeft. Heer, wat is het nodig? Hou vast in u te hebben. Juist ook waar oorlog is. Waar honger is. Waar velen op de vlucht zijn. Bedreigd. Heer, ontferm u. Zoveel nood. Geef vrede. In Oekraïne en al die andere landen. We bidden voor allen die zich daarvoor inzetten. Wie die oorlog ook heel dichtbij komt. Beschermt u. Geef vrede daar in Israël. Met de volkeren daaromheen. Die vrede in u. Ik bid ook voor ons eigen land. Met alle verdeeldheid, verwarring. En de politiek. Dat het goede gedaan wordt. Gemeentelijk. Ook de nieuwe provincie besturen. Landelijk. Wij bidden u. Dat we ons laten leiden door u. Ieder persoonlijk en samen. Het samen ook van u verwachten. Dat er contact is met u. Dat we leven onder een geopende hemel. Dat we van u afhankelijk zijn. Wij bidden. Ga zo met ons. De nieuwe week in. Gesterkt en bemoedigd. In vertrouwen en in geloof. Al zouden mensen ons verlaten. Dat u er bent en meegaat. Zo verder op weg naar uw toekomst. Om eens eeuwig bij u te zijn. Waar niets ons kan scheiden van de liefde van u. waarin u voor eeuwig met ons zult zijn. In volle harmonie. Om eeuwig u te dienen. Het leven in uw dienst te besteden. Omdat u het waard bent. Vader, Zoon en Heilige Geest. U zij de lof, de dank, de aanbidding. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen tot slot uit Weerklank 443, het eerste, tweede, vijfde en zesde vers. Na het geven van onze gaven 443, 1, 2, 5 en 6.
Ja, dan is zo'n euromunt toch eigenlijk haast niet meer nodig als gedenkteken. Ik ben met u. Onder die belofte van zijn zegen mogen we van hier gaan. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.